Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom terug. Het is weer tijd voor je wekelijkse Ontdek je Heilige Graal podcast portie.
Lekker.
En vandaag gaan we iets heel leuks doen, Rianne. Nou, dat doen we eigenlijk altijd al, maar vandaag gaan we er wat extra aandacht aan geven, want we gaan voelen.
Ja, gaan we doen.
Voelen in een podcast, hoe ziet dat eruit?
Nou, laten we het hebben over wat is voelen. Hoe voel je? Ten eerste is er vaak al een vraag, hè, die we aan elkaar stellen. Hoe gaat het met je? Eigenlijk zou je ook de vraag kunnen stellen, hoe voel je je? Sommige mensen die stellen die vragen wel eens aan elkaar. Nou, ik stel hem gewoon spontaan aan jou, Andries.
Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik voel me gevuld. We hebben net heerlijk gegeten. daar reageert mijn lijf nog een beetje op. Zo'n after lunch dip slash...
Ja, snap ik.
Ja. Hoe voel ik me? Nou, de afgelopen jaren ben ik dat voelen wat meer gaan omarmen. Dus ik voelde altijd al van alles. Maar ik dacht ook altijd dat het wel wat hinderlijk was.
Wat interessant. Hoezo dan?
Het zat soms mijn denken een beetje in de weg. Maar dit wilde ik zeggen, maar ik besef dat dat meteen al wel een beetje de crux is van het voelen. Of dat het denken vaak overwoekert. Maar ik denk dat ik namelijk best wel een denker en een voeler tegelijk ben. Dus hoe die twee met elkaar samenwerken, dat had voor mij in het verleden een beetje een lastige associatie. Ik dacht altijd, nee, je moet gewoon weten wat je wil en dat doe je met je hoofd. Terwijl, ik voelde wel van alles, alleen dat ik wist dat niet zo heel goed te plaatsen en of ik daar dan naar moest luisteren. En als je naar je gevoel luistert, wat zegt dat dan precies? Want vaak is het ook een soort richting aanwijzer van dit niet, maar wat dan wel?
Ja. Ja.
Dus dat is een beetje mijn gevoel erbij. Hoe is dat bij jou?
Ja, mooi. Ja, bij mij moest dat ook groeien hoor. Ik was vroeger leefde ik in mijn hoofd. Ja, ik deed alles op mijn hoofd. Ik zou nu inderdaad, ik vond het wel mooi wat je zegt over jezelf, dat zou voor mij ook gelden. Dat denken en dat voelen. Zijn bijna even grote pilaren geworden in mijn leven. Waarbij als het gaat om het trauma verwerken, het ook heel vaak toch wel op voelen uitkomt. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar ik hou ook van denken. Ik vind het ook echt superleuk om nieuwe dingen te leren, om studieboeken te lezen en om van alles te leren over een onderwerp. En dat doe je natuurlijk in eerste instantie toch ook echt een beetje met je hoofd, met je hersens. Dat stond heel vaak voordat ik kwetsbaar durfde worden, stond het me denken het voelen in de weg, absoluut.
En dan ook het luisteren naar je gevoel, zoals we dat vaak omschrijven.
Ik wist niet dat het bestond eigenlijk, weet je. Ik deed dat niet, het luisteren naar mijn gevoel. Nee, absoluut niet. Ik leefde echt op mijn hoofd.
Ik denk dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Het wordt ook wel vaak zo geschetst, hè, in de westerse wereld. Ja, daar wonen we in ons hoofd. Mm. Over de gevoelswereld, is die bij iedereen eigenlijk rijk en aanwezig?
Nou, dat kun je niet helemaal zo zeggen. In zoverre, we hebben allemaal in onze hersenen, een heel groot deel van onze hersenen bestaat uit een gevoelsdeel. Het limbisch systeem in onze hersenen, dat is ons gevoelsdeel. Je hebt het oerbrein, waar we het vorige aflevering een beetje over hebben gehad. Waar je impulsen onder andere zitten. En dat is ook echt je centrum om te overleven. Wij zoogdieren hebben ook een gevoelscentrum. En dat is je limbisch brein. En daar zitten al je emoties en je gevoelens. En pas daarna wordt je prefrontale cortex gevormd. Dus je denkend deel van je hersenen wordt pas als laatste gevormd. En eigenlijk alleen wij mensen hebben dat deel. Dus van de zoogdieren heeft niet elk zoogdier dat brein, dat hebben wij. Maar dat limbisch brein, dat heeft elk zoogdier. En dat is dus je voelbrein.
Jij zei al aan het einde van de vorige aflevering, dat is mijn eerste natuur. Maar dat is het dus ook echt.
Ja, klopt.
Het voelen komt voor het denken en voor het redeneren.
Ja, en zelfs ook bij ons als babytje is je denkbrein, om het maar even in simpele bewoording te noemen, dat is nog helemaal niet gevormd. Dus dat is pas rondom je tweede levensjaar is dat gevormd, derde levensjaar. En dat blijft allemaal ook nog een beetje doorgroeien, net als de rest van je hersenen. Maar die eerste twee jaar ben je alleen maar een voelend en overlevend wezen. Dat is alles wat je hebt. Dus alle impulsen komen binnen op gevoelsniveau en op fysiek niveau. Wat heel simpel ook betekent dat wij geen herinneringen kunnen hebben aan voor ons tweede ongeveer ons tweede levensjaar. Want dat doe je met dat denkend deel. Dus als we het hebben even heel concreet over trauma, op het moment dat je traumatische ervaringen hebt van voor je tweede levensjaar, die kun je niet als actief herinneren. Daar hebben we het toen in de uitzending over trauma ook al even over gehad, maar het is wel belangrijk om dat nog weer even op te frissen. Dus een deel van onze trauma's of pijn of angst komt voort uit het deel van voor ons tweede levensjaar. Maar daar hebben we dus alleen een gevoels- of een fysieke herinnering aan. En geen denkherinnering, geen feitjes, geen plaatjes, dat is er allemaal niet.
Dus dat is wel weer goed om even te begrijpen waarom we die link niet altijd kunnen leggen. Hoe ziet die gevoelswereld er dan ook in die periode uit? Of als je het hebt over het leven wordt alleen op gevoelsniveau en fysiek niveau beleefd. Wat is voelen dan eigenlijk?
Ja, dat voelen heb je wat mij betreft eigenlijk een beetje twee niveaus. Je hebt emoties en je hebt gevoelens. En emoties en gevoelens, iedereen legt dat een beetje anders uit. Hè? Wat is nou wat? Ik heb daarover niet de wijsheid in pacht, maar ik doe het met doe het maar met mezelf in het leven. En Rianne denkt op mijn manier. En ik denk dat je emoties min of meer kunt zien als wat intensere, kortdurende gevoelens. Hè. Dus die zijn boosheid, verdriet, teleurstelling. Het zijn allemaal gevoelens die er kortdurend wat heftiger zijn. En dan heb je je andere overige gevoelens. Die zijn subtieler en vaak langer aanwezig. En die kun je langer met je meedragen hebben. Niet specifiek één aanleiding of één specifiek moment in tijd. Maar je kunt je gerust een week lang gelukkig voelen. Of je kunt rust ervaren in je leven. Je kunt geduldig zijn versus ongeduldig. En dat gaat meer om gevoelens die soms ook wat meer weer met je karakter verweven zijn. Maar die zitten op een, wat mij betreft, een wat dieper laag zijn die aanwezig in je lijf.
Het klinkt ook wat meer sluimerend en ook meer als temperament.
Gevoelens versus emoties bedoel je?
Nou, nee, omdat je het hebt over hoe je in elkaar zit of hoe je.
Ja. Ja, hoe zie je temperament dan?
Nou, dat is bij iedereen wel net even verschillend. Hè? Je kan binnen één gezin bijvoorbeeld hele grote verschillen hebben in het temperament per kind.
Ja, ja.
En terwijl je in grotendeels dezelfde omstandigheden opgroeit.
Ja.
Dat de een ook veel vuriger reageert. Of de ander gewoon überhaupt wat meer die rust in zich heeft.
Ja, interessant. Ja, dat is een leuk woord. Want ik gebruik dat woord niet zoveel. Dus dan zit ik even te zoeken van, maar wat bedoel jij dan met temperament?
Vandaar
ik
zie natuurlijk meteen mediterraanse types voor je. Maar we hebben allemaal natuurlijk een bepaald temperament.
Ja, dat is wel waar. Dat klopt. Ja, en dat is dus wat meer verweven met je karakter, zeg je.
Ja.
Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik denk hoe je dat zo uitlegt, dat kan ik me goed in vinden. Ja.
Ja. Fijn. Nou, er komt een nieuwe druk aan, hoor ik al. De aanleiding voor deze aflevering is dat wij er een paar afleveringen geleden opkwamen op dit thema. Het is niet zo evident om te weten hoe je gevoelswereld werkt. En misschien ook wel ter ondersteuning gaan we het aan het eind van de aflevering daar op een andere manier nog over hebben. Want je hebt laatst al een meditatie gedaan en nu een bodyscan.
Ja, klopt.
Welk doel dient dat?
Ja.
Wat doet dat?
Een bodyscan zorgt ervoor dat je eigenlijk verbindt aan je lijf. En als we het hebben over heling, hebben we het eigenlijk altijd over verbinding. En een bodyscan kan je helpen om je sensaties in je lichaam waar te nemen, te herkennen, zodat je die de ruimte kunt geven of daarnaar kunt handelen. Stel, even naar mijn lijf kijkend, ik heb regelmatig last van mijn schouders. En dat betekent dan bijvoorbeeld dat ik te veel stress heb of dat ik te lang in dezelfde ongezonde houding zit. Dus voor mij is zo'n pijn signaleren in mijn schouders essentieel om daar vervolgens weer nieuw gedrag aan te koppelen. Namelijk een betere stoel, een betere tafel, vaker wisselen van houding, letten op mijn stressniveau. En dat geeft mijn lichaam aan. En dat zijn allemaal gevoelssensaties. Dus je voelt hoe je lichaam zich aandient, welke sensaties je voelt, welke gevoelens je ervaart. En dan kun je daar ook wat mee doen. En dat kan een mooie eerste stap zijn naar het voelen van wat er in je leeft. Want als je met traumawerk aan de slag gaat, dan heb ik het in elk geval vaak over, maar wat voel je dan eigenlijk? En wat ligt daar dan weer onder voor een gevoel? En wat zou daar misschien weer onder kunnen liggen? Want het gaat altijd over, kunnen we die wortel te pakken krijgen.
Dus om aan de slag te kunnen gaan, moeten we wel iets met dat voelen.
Ja.
Ook hierbij weer, makkelijk om er misschien overheen te stappen. Toch, dus, ja, we weten, er zijn heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld in therapie naar een psycholoog als eerste stap. En die zitten vooral op cognitief niveau met elkaar uit te wisselen. En willen gewoon snappen wat er met hen aan de hand is.
Ja.
En een simpele vraag als probeer is, ja, zet je voet op de grond en probeer je voeten te voelen. Dat is in sommige gevallen eigenlijk onmogelijk.
Ja, dat klopt. En daarin vind ik wel dat we een beetje naar een nieuwe tijd toe bewegen, waarin lichaamswerk steeds meer onderdeel wordt van het praten met een psycholoog of een therapeut. En ik denk dat het essentieel is voor je heling om ook dat lijf, want alles gebeurt in dit lijf, ook onze trauma, het zit allemaal in ons. Dus dat lijf is zo essentieel. Alleen omdat we gaan nadenken, koppelen we ons vaak los van dat lijf. Maar als je werkt aan heling, is het zo belangrijk om ook je lijf daarin mee te nemen. En daar is gelukkig, voor zover ik het zie, wordt dat nu steeds meer gebruikt. Hè? Ademhalingsoefeningen, yoga-oefeningen, mindfulness-oefeningen. En wat ik vaak in mijn praktijk doe, is ook mensen gewoon meenemen in inderdaad dat voelen in hun lijf. Want op het moment dat je dat doet, dan kun je gaan werken aan het verwerken van trauma. Want dat gebeurt allemaal op dat gevoelsniveau. En het is goed om dingen uitgelegd te krijgen. Dat doen wij hier ook veel. Zodat je dingen gaat snappen. Zodat je dingen kunt gaan herkennen. Maar dat gebeurt ook heel vaak in dat voorste deel van ons brein. En het gevaar daarvan is dat je controle gaat zoeken in plaats van regie. Want dan wil je met behulp van alles wat je dan nu weet, dat voelt veiliger dan wanneer je het niet weet. En dat kan een behulpzame tool zijn als je daadwerkelijk de volgende stap kunt gaan maken. Maar wat voel ik daar dan bij? En hoe zou ik me dan willen voelen? Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
Ik heb hier zelf ook wel een geschiedenis in. Het is een jaar of 7 geleden dat ik voor het eerst in een aanraking kwam met een coach. En ik ga nog steeds naar haar toe. En de mate waarin ik me nu kan laten coachen is eigenlijk heel erg verdiept. Want ik herinner me dat zij in die eerste sessies ook wel eens vroeg, als ik dan ergens over vertelde, en dat vertelde ik echt puur vanuit mijn hoofd, dat ze zei, wacht eventjes, wat voel je hierbij? Of als ik het had over misschien een bepaalde boosheid die ik ervaarde. Waar voel je dat? En dan liet ze mij dat even nagaan bij mezelf. En dan was eigenlijk mijn antwoord standaard, nou, dat voel ik niet. Maar ik erkende wel dat het er was. Maar ik wist echt niet te vertellen waar in mijn lichaam dat dan plaatsvond. En inmiddels heb ik daar gewoon veel meer ervaring mee opgedaan. Je noemde al het lichaamswerk. In alle verschillende vormen ken ik dat nu ook. Het kan ook bijvoorbeeld qigong zijn. Hè? Dat kan simpele stretches aan het begin van de dag. Of aandacht leggen op je lichaam hoe het wakker wil worden. En inmiddels kan ik dat dus best wel goed, al zeg ik het zelf. En merk ik als ik, en met name boosheid is daar een fijne emotie voor, om die te herkennen en ook te plaatsen in je lichaam. Dat ik weet, oh ja, dit zit zo net onderkant van mijn buik. Dan merk ik het ook bewegen en dus er komt meer instrumentarium tot je beschikking. Het wordt completer. Je krijgt er meer tools voor.
Ja.
En het is nuttig. Want je kan denken, oké, wat maakt dat nou uit? Maar het is essentieel, want daarmee kan je ook, bijvoorbeeld in het geval van boosheid, kan je daar de energie uithalen. Kan je die je ten goede doen keren, in plaats van dat het je bijvoorbeeld een energielek geeft.
Mooi.
Dus voor mij even de urgentie van dit thema. Ik denk dat het een grote stap is op weg naar heling, waar we het veel over hebben.
Mooi hoor. Ja, heel mooi. En dat, ik vind dat voorbeeld over boosheid ook zo mooi. Waar jij hem voelt in je lijf, als je kijkt naar ietsje meer de oosters gerichte filosofie over je lichaam. Daar zit je wil. Dus dat is interessant dat je daar je boosheid voelt. Want je boosheid gaat vaak over grenzen of over wat wil ik of wat houdt me tegen. Waardoor kom ik niet daar waar ik wil komen? Of wat drukt me tegen mijn eigen vrijheid en mijn eigen wil? Dus dat vind ik een super interessante. Maar goed, dat is Rianne die daar helemaal op aangaat. En wat ik er interessant aan vind aan boosheid is dat boosheid is eigenlijk een energie die je kunt gebruiken voor creatie. Dat is prachtig creatiemiddel. Verandering komt heel vaak door boosheid. Mensen die op de barricades gaan, die protesteren, dat zit vaak een soort boosheid omdat ze iets willen veranderen aan het systeem. Dus boosheid is een prachtige katalysator voor verandering. Maar als je met je boosheid, als die er niet mag zijn, of je onderdrukt hem, of je kunt niet veranderen. Omdat de situatie nou eenmaal zo is dat die niet veranderen kan, dan kan boosheid ook heel erg tegen je gaan werken. En dan brandt het je op of dan kost het je energie. Dus het is ik vind het heel interessant wat je aangeeft.
Ja, nou, ik zie het alweer op het lijstje bijgeschreven worden. Aflevering over boosheid.
Ja, gaan we het wel. Hij staat op de lijst. Hij staat. We gaan het een keer even hebben over welke emoties horen nou eigenlijk bij wie je echt bent. En boosheid is daar zeker één van. Maar die kun je natuurlijk ook gebruiken in het overlevingssysteem. Dus het lijkt me wel goed om daar gewoon nog eens een keer uitgebreid over te beppen met je.
De twee kanten van die medaille. Ja. Voelen is ook belangrijk om te kunnen verbinden met jezelf, maar ook met anderen.
Ja, weet je wat het is? We leven met ons hele lijf. We hebben de vorige uitzending al even over gehad dat we eigenlijk drie breinen hebben. Het brein in ons hoofd, het brein in ons hart en het brein in onze darmen. Dus drie hersenen. Voelen doe je eigenlijk primair vanuit je hartcentrum. Dus het middenstuk van je lijf, je borststuk van je lijf, dat is eigenlijk je gevoelscentrum. En niet voor niets dat we natuurlijk altijd liefde met ons hart verbinden. Of dat we fijne gevoelens met ons hart verbinden. Veel studies wijzen nu ook uit dat zeg maar de zenuwcellen die rondom je hart zitten, dat gaat allemaal over verbinden. Verbinden met anderen ook heel veel. En dat hebben we nodig omdat we kunnen goed individueel leven, maar we zijn ook groepsdieren. We hebben elkaar nodig in onze samenleving. En dat betekent dat het heel belangrijk is dat we leren interpreteren wat een ander zegt, hoe die het zegt. En dat zit in het gezicht. Dus ik kijk jou nu aan. We zitten tegenover elkaar. En ik zie aan jouw gezicht dat je begrijpend knikt, luistert, me probeert te snappen. Misschien zit er soms een beetje iets onderzoekends in. En daar kan ik dan op reageren. Want als je podcast maakt, misschien voor de luisteraar wel leuk. We willen niet de hele tijd door elkaar heen zitten te kletsen. Dus we gebruiken ons gezicht ook heel erg om aan de ander te laten zien van of ik wil een andere kant op, of ik snap je, of net toch anders.
Oh, dus dat bedoel je allemaal, met al die gebaren.
Wij zijn heel, toch, de mimiek die is volle bak aanwezig. En dat is ook een beetje, doen we misschien een beetje extra nu ten opzichte van een normaal gesprek. Maar dat stimuleert elkaar om een beetje richting te bepalen. Ik moet dat kunnen lezen bij jou. Als jij instemmend knikt, moet ik niet denken, Rianne Kappenau, dit is veel te saai of veel te lang, je moet nu even door. Dus ik moet snappen wat jij met jouw gezichtsuitdrukkingen bedoelt. En dat doe je eigenlijk ook weer vanuit die zenuwcellen rondom je hart.
En dus die zorgen eigenlijk ervoor, en dat bevordert de verbinding, dat je in afstemming bent.
Klopt, ja, mooi woord. Ja, dat is het. Ja, je raakt inderdaad in afstemming en dat geeft een gevoel van veiligheid. Dus als ik in jouw gezicht zie, hey, het is oké, het gesprek gaat lekker, ik snap wat je bedoelt.
Het is oké.
Ja, dat is voor mij fijn, want daardoor geef je mij een gevoel van veiligheid en dat ik mezelf kan tonen. Terwijl als jouw gezicht wat hoekiger zou zijn of wat strammer, in boosheid zet je bijvoorbeeld je kaken wat meer vast. En dan kun je je gelaatsspieren dus wat moeilijker ontspannen bewegen. Of als je een gevoel hebt dat je moet gaan vluchten, is dat net zo. Want je hebt gewoon energie voor andere dingen nodig. Dan voor even vriendelijk glimlachen en de tijd nemen. Je moet vluchten. Dus op het moment dat je een beetje in die vlucht- of vechthouding zit, dan veranderen je gezichtsspieren. En al die zenuwcellen rondom mijn hart nemen dat waar. En dat betekent dus dat ik kan inschatten of jij veilig voor mij bent of niet. Of dat we veilig in deze omgeving zijn of niet. Of dat we iets anders moeten gaan doen. Dus voelen gaat over verbinden.
Oké, maar want ik wilde je toch net vragen, wat is nu de link met voelen nadat je deze theorie hebt uitgelegd? Als we het in deze aflevering hebben over voelen versus niet voelen. Dit gebeurt ook voor een groot deel ongemerkt, wat je zegt.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, alles wat we bedenken gebeurt bewust. Hè? Veel al wat we denken, denken we bewust. Maar wat we voelen is een heel deel onbewust. En dat komt omdat gewoon simpelweg een ander deel is in ons hersengebied, in ons hoofd. Maar ook omdat dat bijvoorbeeld dus met dat deel bij de zenuwcellen rondom ons hart gebeurt. Dat is niet een bewust proces, maar dat zijn onbewuste impulsen van buiten naar binnen. Dus wat er in de buitenwereld gebeurt, dat neemt mijn hart op en dat communiceert het weer met mijn hersens in mijn hoofd. En dat is nodig omdat we op die manier veel sneller kunnen handelen. Want anders zouden processen veel trager gaan en daar heb je als er levensgevaar dreigt niet de tijd voor. wat heeft dit nou met voelen te maken? Op het moment dat ik me veilig voel bij jou, dan kan ik me verbinden. Op het moment dat ik me niet veilig voel bij jou, dan verbind ik me niet. En dat is een heel goed systeem om te overleven. En als je het hebt over waarom is voelen zo belangrijk en waarom is verbinden daarin dan zo belangrijk? Op het moment dat ik me... Ik geloof eigenlijk, misschien moet ik dat nog even erbij zeggen, dat heling gaat over het verbinden met jezelf, het verbinden met mensen die zich ook aan jou willen verbinden, vanuit liefde of gemeenschappelijkheid, en verbinden aan het grote geheel, wat ik dan de bron of het goddelijke noem, het grote geheel. Die drie lijnen van verbinding heb je. En als je daarin allemaal veilig en verbonden bent, wat mij betreft is dat, dan ben je geheeld. Dan ben je precies daar waar je moet zijn. Dan ben je wie jij in de kern bent. En dan kom je ook het best tot je recht. En om dat te doen heb je dus ook verbinding naar de ander nodig. Heb je verbinding met je lijf nodig. En heb je verbinding met de bron waar je vandaan komt nodig. En dat is een wat spirituele, holistische benadering. Maar ja, Rianne kijkt daar zo naar. En als dat allemaal congruent is, als dat allemaal in verbinding is, dan ben je ultiem veilig en kun je helemaal jezelf zijn.
Voelen, en dat is een associatie qua taalgebruik die we misschien hebben, van ervaar je gevoel. Heb je door dat je voelt? Ik sta niet in contact met mijn gevoel. Het gaat in jouw voorbeeld dan misschien niet over het ervaren wat je voelt, maar veel meer over het gevolg van wat je gevoel met je doet.
Ja, dat is wel zo. Je hoeft niet altijd te ervaren wat je voelt. Het gaat uiteindelijk over dat je in verbinding kunt zijn. En in verbinding betekent dat je hele lijf meedoet. En dat je niets afsluit. Dus dat je niet alleen in je hoofd leeft, niet alleen in je gevarenzone, in je darmen leeft, maar dat je vanuit je hart ook verbinding kunt maken met jezelf en met anderen. En als dat allemaal in verbinding is, dan voel je zonder je daar altijd misschien bewust van te zijn. Ik in elk geval, ik ben me niet altijd bewust van mijn gevoel, tenzij ik er stil voor ga zitten en er ook weer een beetje over gaan nadenken, het woorden ga geven. Maar woorden geven zit niet in je limbisch brein.
Nee,
dat
precies.
Zit in een ander deel van je hersenen.
Maar hoe kan het dan dat sommige mensen juist zelf ook actief eigenlijk op zoek gaan naar meer voelen? Omdat ze zich bewust zijn van het feit dat ze vaak dingen niet voelen. Ook al zullen ze wel vermoeden dat er dingen gebeuren.
Ja, ik denk ook dat echt een eerste stap is. Het is echt belangrijk dat je jezelf op een hele bewuste manier leert herprogrammeren. En daarvoor heb je echt in het begin nodig dat je ook de hele tijd zegt, ja, maar hoe voel ik me dan? Wat voor een gevoel roept dit bij me op? Maar wat doet dit met me? En dat zijn altijd hele goede vragen. Er zit één klein valkuiltje. En dat is dat veel mensen zeggen van, ja, maar ik ben echt een gevoelsmens. Of ik voel altijd zoveel. Of mijn emoties, dit of... Dat is eigenlijk niet het gevoel waar we het nu over hebben. Dat betekent dat je bijvoorbeeld licht ontvlambaar bent, of dat je snel geraakt bent, of dat je het moeilijk vindt om je emoties te reguleren. Dat is eigenlijk allemaal trauma gerelateerd, terwijl je ook denkt, ja, maar ik ben nou eenmaal zo. Als je denkt, ik ben nou eenmaal zo, nou, 9 van de 10 keer zit daar pijn of trauma onder. Dus dat is een beetje het addertje onder het gas als je het hebt over gevoel. Want gevoel kan dus ook echt iets zijn wat hoort bij het overlevingssysteem en wat je inzet om te overleven. Het gevoel waar wij het vandaag over hebben is het gevoel van eigenlijk zijn in het moment. Zijn daar waar je nu bent en helemaal zijn met jezelf. Ik weet niet of dat te vaag wordt door Andries.
Nou, nee, ik volg je wel. Ik volg je wel. Maar het kan misschien wel. Het is een soort tweedeling op die terminologie van het voelen. Als je niet in het moment bent en kan zijn met wat er nu is. Dus dat gaat dan denk ik over. Dat gaat eigenlijk breder dan gevoelens. Hè? Ook zijn met de gedachten die er nu zijn. Het hele palet, het voelen.
Ja.
Zijn er nog meer eigenlijk? Ja, fysieke sensaties zou je kunnen zeggen. Hè?
Zeker.
Dat je daarmee kan zijn. Als je dat niet doet, wat ligt er dan op de loer? Jij noemt wel eens het woord dissociatie.
Ja, dissociatie is eigenlijk het verbreken van het contact met jezelf en de wereld om je heen. En dissociatie is een een heel uitgebreid en ingewikkeld systeem. Dus ook daar gaan we nog eens een keer uitgebreid over praten. Ik denk dat dat in de zomerserie rondom angst naar voren gaat komen. Maar dissociatie wil eigenlijk zeggen dat je afgesneden raakt van wat er in je leeft.
Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat kan op best wel veel manieren zich uiten. Even heel simpel gezegd, op het moment dat je niet helemaal hier en nu bent, in het nu bent, maar heel veel in gedachten bent, heel veel na aan denken bent, gedachten die eigenlijk niet te stoppen zijn, dat je veel gedachten moet afmaken. Dat kan een vorm van dissociatie zijn. Een vorm van dissociatie kan zijn dat je je niet meer kunt verbinden met de ander, bijvoorbeeld vanuit boosheid of vanuit pijn. Dat je voelt van ja, maar ik wil me ook helemaal niet meer aan jou verbinden, wat voor een piepzak ben jij.
Dus dat is eigenlijk een staat waarin je vaak ook meer kapot maakt dan je lief is. Ja. Dat je eigenlijk over grenzen gaat waar je normaal gesproken niet overheen zou gaan, omdat je eigenlijk niet meer aanwezig bent in het moment en dus ook die gezonde grenzen niet meer voelt.
Klopt, ja, klopt. En misschien een voorbeeld wat we vaak uit het oog verliezen, maar onverbonden seks is ook een vorm van dissociatie. Porno kijken is eigenlijk een vorm van dissociatie. Alles waar je niet vanuit liefde en zorg aandacht voor hebt. Als we het even over seks hebben, als je seks niet vanuit plezier, het samen willen delen en willen verkennen en willen verbinden, als dat er niet is, dikke kans dat je eigenlijk op een dissociatieve manier seks hebt, want ons zenuwstelsel, als de druk te hoog wordt, moet het ontladen. Ofwel in slaande deuren, ofwel in vluchten. Dat kan in verdovende middelen zijn. Dat kan in echt fysiek weggaan van de plek waar je bevindt. En als je het hebt over seks, dan is klaarkomen een ontzettend goed systeem voor je zenuwcellen om tot rust te komen, om te ontladen. En dat is wel echt heel behulpzaam. Alleen het is een uiting van onverwerkte shit. En ik heb daar geen oordeel op hoor, want dat kan soms heel erg helpen om dat te doen. Maar wil je het hebben over liefde en verbinding en veiligheid, dan is dat natuurlijk niet dat.
Maar daarop voorbordurend, dissociëren is ook uit je lijf gaan eigenlijk, hè?
Dat is,
of is dat een vorm?
Ja, ik zou zeggen dat is een vorm van dissociëren. Ik zie dissociatie in verschillende gradaties, waarbij ik alle vormen van dissociatie zelf heb meegemaakt. Dus ik spreek ook uit ervaring van hoe voelt dat dan in je lijf. Waarbij ik ook de heftigste vorm van dissociatie heb meegemaakt, regelmatig. Waarin ik helemaal uit mijn lichaam trok. En zelfs op een moment het achterhoofd van Sima mij zag zitten in de bioscoop tijdens een grote trigger. Daar ga ik nu even niet verder over vertellen. Maar dat komt al in die zomerserie, want dat is een te groot verhaal voor nu. Maar ik wil maar even aangeven, ik ken de ervaring van echt uit je lichaam treden. En dat herkennen misschien sommige mensen ook wel die in een operatie hebben gezeten. Veel mensen die hebben zichzelf zien liggen op de operatietafel. Ik denk dat dat een vorm van dissociatie is. Dus dat je bewustzijn zich uit je lichaam trekt, omdat het trauma op dat moment veel te groot is. Een operatie is natuurlijk eigenlijk, je wordt niet voor niets verdoofd. Het is eigenlijk te gruwelijk. Dus je trekt uit je lijf en vanuit die gedissocieerde staat kun je soms dus ook je lichaam of de situatie gadeslaan.
Dissociatie kan dus in hele extreme voorbeelden voorkomen. Terug naar de kern van het voelen. Ook als je het idee hebt dat je niet iets voelt. Voel je dan toch iets?
Ja.
Kan je daar een zinnig woord over zeggen?
Ja, ik denk dat iedereen die zegt ik voel nooit wat, aan de lopende band dingen voelt. Frustratie, stress, druk, gehaastheid. Het feit dat je zegt ik kan niks voelen. Geeft waarschijnlijk een naar gevoel. Schuldgevoel, schaamtegevoelens, ongeduld. Dat zijn allemaal gevoelens. Dus het zijn geen fijne gevoelens per se, maar je voelt wel. Dus wat het meer zegt, denk ik, als je dat zegt, van maar ik voel nooit wat, een gevoel van leegte. Ik ken inmiddels ook door het werk in de praktijk echt een aantal mensen die zeggen, ja, maar dat gevoel van leegte is zo naar, of het gevoel van eenzaamheid is zo naar. Ja, leegte is bijna het wegblijven van gevoel, zou je als leegte kunnen omschrijven. En toch voelen ze de leegte. Dus dat betekent dat we altijd iets voelen. En ik hoop dat we toenemen in heilzame, gezonde gevoelens. Gevoelens die opbouwend zijn, waar we echt wat aan hebben, waar we blij van worden op de lange termijn. En dat we door het traumawerk steeds minder van de gevoelens die ik nu net omschreef zullen ervaren. En ik geloof dat dat kan.
En stel nou dat je ver van je gevoel verwijderd bent. Hoe kom je daar dan weer bij terug?
Stap voor stap. Daar is geen quick fix voor. Dus dat gaat niet snel. Maar dat begint weer bij het herkennen dat je ver van je gevoel verwijderd staat. Het begint bij het erkennen van, hey, maar misschien zou ik dit wel kunnen noemen als somberte of depressie. Waarbij je soms even moet herijken van, een depressie is niet iets wat je leven lang meedraagt en altijd maar somber bent, maar dat gaat in golven.
Maar misschien nog een kleinere stap dan, want dat is al best wel een uitreiken als je dat zo wil betitelen.
Ja.
Als je komt van een situatie waarin je vooral beschouwt vanuit het hoofd.
Ja, ja, dat klopt. Kijk, hoe ik met gevoelens omga, is dat ik gewoon heel simpel ga zitten op een stoel en aan mezelf de vraag stel, Rianne, wat voel je nu? Super simpele vraag. En het is niet erg als daar geen antwoord op komt. Maar je kunt wel proberen te gaan ontleden, maar bijvoorbeeld, vaak voelen we wel iets van boosheid of gefrustreerdheid of verdriet. Dat kunnen we soms nog wel betitelen. Of ik voel me gewoon chagrijnig. Of ik heb gewoon ik voel me gewoon een beetje korzelig. Allemaal prima. Dat is allemaal gevoel. Je zou dan zelfs kunnen vragen, maar komt dat dan ook ergens vandaan? Is er een aanleiding voor dit gevoel? En zo kun je een beetje als een soort Sherlock Holmes gaan onderzoeken, maar Hoe komt dit gevoel dan nu in mijn lijf of in mijn gedachten? Of als je al heel veel gedachten tollen en je gaat daarvoor stilzitten en je gaat jezelf de vraag stellen, ja, maar wat, ik moet van Rianne gaan voelen, wat voel ik? Ik voel alleen maar,
Telkens juist van jou dat het van niemand anders moet dan van jezelf.
Zo is het maar net, Andries, dat is waar, niemand denkt dit. Nou, als je van jezelf moet gaan voelen en je hebt heel veel tollende gedachten, gewoon gedachten, je wordt de hele tijd afgeleid. Mijn advies zou eerst zijn, bedank je gedachten en zeg even dat je ze nu niet nodig hebt. En dan blijven ze ongetwijfeld nog een beetje voorbij komen. Maar tollende gedachten is vaak een aanwijzing dat je stress ervaart. Zou het kunnen zijn dat je stress ervaart? En waarover ervaar je dan stress? Nou, misschien zit je al wel een tijd aan te hikken dat je ontslagen wordt. Of loopt het niet zo lekker in je relatie? Ga als een soort journalist vragen stellen. Maar wat loopt er dan niet lekker in mijn relatie? Kan ik daar iets aan veranderen? Wat zou ik dan kunnen veranderen? Zou ik het er eens over kunnen hebben met de ander? Wat zou het met me doen?
Dus het vereist dat soort ook weer een vorm van nieuwsgierigheid naar jezelf. Naar wat er eigenlijk speelt in je.
Absoluut.
Ik vind het een mooie toevoeging dat je het woord leegte een keer liet vallen. Want je hebt het nu over een palet aan emoties wat je zou kunnen vinden bij jezelf. Niet zo heel gek om voor te stellen dat als je eerste stappen zet op het gebied van voelen, dat je juist niets voelt.
Ja.
Ook niet als je ernaar op zoek gaat. En dat het leeg voelt.
Ja.
Wat is er te vinden in die leegte? Of wat is er te ontrafelen is dat ook een gevoel?
Ja, ik zou zeggen dat leegte, als ik naar het overlevingssysteem kijk, hoe ik dat zie, is dat depressie is de buitenste rand van het overlevingssysteem. Is het donkerste en dus ook het verst verwijderd van het goed kunnen voelen van je pijn en trauma, wat veel meer in het midden van dat systeem zit. Laat staan van wie je eigenlijk bent, wat helemaal het centrum van in het centrum staat van het overlevingssysteem. Om uiteindelijk te kunnen voelen wie jij bent of wat voor pijn of trauma eromheen zit, moet je door alle lagen van overleven heen om daar te komen. Leegte hoort bij depressie. Leegte hoort bij passieve machteloosheid. Dat betekent dat je niet vooruit te branden bent. Dat je wel wil, maar dat het niet lukt. Dat je al van alles geprobeerd hebt, maar dat niks heeft gewerkt. Dat je keer op keer denkt, en nu gaat het wel goed. En nu ga ik veranderen. En ik hoef alleen nog maar even door te zetten. Dat hoort eigenlijk allemaal bij die leegte. Dus op het moment dat je die leegte ervaart, en dat hoef je niet eens de hele dag door te ervaren. Hè? Want als je afgeleid wordt door druk werk, door lieve vrienden, een leuk verhaal, dan voel je niet die leegte. Maar die leegte voel je voor het naar bed gaan, voel je bij het thuiskomen, voel je bij het opstaan, voel je op de dag dat je niet aan het werk bent, dat je niet in je ritme zit, dan komt die leegte omhoog. En dan zou het mooi zijn als je die leegte als signaal gaat zien. Oké, als ik niets voel, als ik vooral heel veel denk, of als ik leegte voel, dan zegt dat eigenlijk dat ik heel ver verwijderd ben van de pijn en het trauma en de overtuigingen die ik over mezelf heb. Laat staan dat ik heel ver weg ben van wie ik eigenlijk ben.
Dus eigenlijk is het ook weer een eerste indicatie.
Exact.
Van waar je staat, het is de buitenste rand. Van, ja, van de zoektocht naar de Heilige Graal.
Ja, klopt. En weet je, al die gevoelens, en daar gaat het voelen eigenlijk over, dat zijn allemaal richtingaanwijzers. Vorige aflevering ging over angst, is ook een richtingaanwijzer. Het geeft je de richting aan dat je eigenlijk te maken hebt, ofwel met gevaar of dreiging, of met pijn of trauma. Gevoelens zijn niet anders. Elk gevoel zegt je iets, geeft richting aan wat eronder zit. En er zit altijd iets onder totdat je voelt, nou, dit is het wel zo'n beetje. Nu ben ik wel bij de kern. En vaak kun je dat dus leren, dat, en dat heeft ook even tijd nodig, maar dat voel je op een gegeven moment wel. Dat je zegt, oké, nou, en misschien zit er wel wat onder, dan openbaart het zich wel als het de tijd is. Dat is ook niet erg.
Oké, dus jij gaat op die stoel zitten en je scant je lichaam eigenlijk een beetje. Je probeert zonder afleiding dan, hè?
Ja, het liefst wel.
Ja, dat is wel makkelijker. En je komt gevoelens en emoties tegen. Stel, je vindt ze. Ja. Wat doe je dan? Wat is dan een volgende stap?
Ja.
Want dan denk je misschien, wat moet ik er nou mee?
Ja, dat klopt.
Ik wil hem niet voelen.
Ja. Nee, dat eens. Helder tools, daar heb je ze weer. Het gaat om het erkennen. Dus eerst erkennen, erkenning geven aan, maar ik heb nu dit gevoel. En dan zeg je ook nog, en ik accepteer dit gevoel. Ook als het niet leuk is, ook als het oncomfortabel is, ook als je er eigenlijk geen zin in hebt. Gun jezelf dat je het accepteert. Want zolang je het niet accepteert, kun je het ook niet loslaten. Het lost heel vaak al automatisch op als je het hebt geaccepteerd. Dat werkt een beetje als een schreeuwend kind. Elk schreeuwend kind wil gewoon even gehoord worden, aai over zijn bol en weer door. En dan blijft het niet schreeuwen. Maar als je het geen aandacht geeft, als je het onderdrukt, als je de weg van beweegt, blijft het schreeuwen. Elk gevoel wil gehoord worden. Dus geef het erkenning en geef het acceptatie. En als je dat hebt gedaan, en dan zul je misschien nog iets actiefs kunnen loslaten. Stel je hebt een gevoel dat je voelt dat je niet goed genoeg bent. Dat kan een gevoel zijn. Dan is het wel interessant om te kijken, maar waar ken ik dat gevoel dan van? En probeer eens helemaal terug te gaan naar een eerdere situatie waarin je dat gevoel ook hebt meegemaakt. En dan kun je bijvoorbeeld de ander vergeven die jou dat gevoel heeft aangepraat. Of je kunt je losmaken van de ander. Wat voor mij vergeving is, is dat je eigenlijk de ander met zijn sores laat. En jij zegt, ja, maar dat is niet van mij, dat was van jou. Jouw belediging was niet van mij, was van jou. Jouw uitspraken waren niet van mij, ze waren van jou. En zo maak je eigenlijk los uit die vroegere herinnering, waardoor het gevoel in het nu veel milder wordt.
Dus je snijdt het een beetje door. Je maakt onderscheid tussen, nou ja, eigenlijk wat, dat is ook alweer populair taalgebruik, wat van jou is en wat van de ander is.
Ja.
Maar dat is wel heel behulpzaam, omdat anders dan maak je iets eigen wat echt niet bij je hoort.
Exact. Ja, en heel veel van onbewuste onderliggende gevoelens komt omdat we ergens gaandeweg ons leven toch hebben aangenomen van iets of van iemand. En je kunt met terugwerkende kracht, en dat is een prachtig systeem dat wij hebben, onze zenuwcellen kunnen gewoon weer nieuwe neurale paden maken. Dat betekent dat we kunnen herprogrammeren. En dan herprogrammeer je dat het niet meer van jou is, maar van de ander. En op het moment dat je dat doet, ik zou zeggen, doe dat altijd vanuit al je cellen, je celgeheugen, je bewuste en je onbewuste, de vier elementen die jou tot jou maken. Daarin zeg je, oké, het was niet van mij, het was van jou. Dus ik maak het los uit al mijn cellen, mijn celgeheugen, mijn bewuste en onbewuste. En als je dat los hebt gemaakt, kun je je voorstellen dat er ruimte ontstaat in jou. Want een oud gevoel wat je niet meer dient, heb je losgemaakt, dus er ontstaat ruimte in jou. Dan kun je jezelf de vraag stellen, hoe zou ik me nu willen voelen? Hoe zou het nu ultiem voelen voor mij in dit moment? Bijvoorbeeld, ik ben ongelooflijk geslaagd. Ik ben heel erg welkom. Ik ben super uniek, maar op zo'n leuke manier. Ik ben een tegendraadse denker. En yes, daar hebben we wat aan in deze maatschappij.
En waarom zet je dan deze stap? Want ik begrijp het eerste deel wel. Ja. Dat je eigenlijk ook gewoon helderheid schept in wat er feitelijk aan de hand is. Maar dit klinkt als een soort overtreffende trap er komt nog iets bovenop.
Ja, weet je wat het is? Ik denk altijd dat als je iets loslaat, het ook belangrijk is om iets te verankeren. Dus als je een gevoel loslaat wat niet van jou is, of wat je gaandeweg het leven hebt opgepikt en waarvan je zegt, nou, het dient me nu niet meer, ik laat het los, dan is het in de ruimte die dan, als we hem even visualiseren, dat je iets uit je cellen haalt, dan is het ook goed om er weer iets in te plaatsen. En dat noem ik verankeren. En heling gaat altijd gepaard met iets opruimen en iets loslaten en iets bekrachtigen. En dat bekrachtigen is heel belangrijk, want hoe krachtiger jij wordt, hoe grotere, moeilijkere taken jij in het leven aan kan. En dus hoe dieper je in die pijnlaag kunt komen om ook dat los te laten. En dat verankeren vind ik een essentiële stap om samen op te trekken met dat loslaten en die pijn aankijken. Je moet ook in kracht toenemen. En dat kun je zelf doen door bijvoorbeeld positieve ervaring of positieve gevoelens te verankeren. Of een gevoel van, wow, dit doe ik maar even. Ik laat dit maar eens mooi even los. Hier ben ik best trots op. Ik veranker een gevoel van trots over mezelf.
Mooi, mooi. Maar toch blijft hij bij mij een beetje hangen. Wij zeggen heel vaak dat heling gaat over helemaal zijn met wat er op dat moment is. En wat er op dat moment speelt. En in deze oefening die je beschrijft, dan ben je dus eigenlijk net laag voor laag nagegaan bij jezelf. Waar je op dat moment bevindt, dan heb je dat duidelijk gekregen. En in mijn ogen voeg je dan iets toe. Je hebt het over dat bekrachtigen. Is het dan niet genoeg wat er op dat moment is? Waarom moet er dan iets bij?
Ja, dat kan zeker genoeg zijn. En ook hierin gaat het weer over voelen. Want als je daar bent op die plek van acceptatie of eventueel loslaten, als dat genoeg is voor jou, is het helemaal oké. Dan is dat genoeg voor jou. Maar het kan ook wel werken om jezelf vervolgens nog, weet je hebt een, ik noem maar eventjes een negatieve overtuiging losgelaten in dit voorbeeld. Waarom zou je dan niet nog iets moois affirmeren? En dus een nieuw positief geloof aan jezelf geven? Want traumawerk in mijn beleving gaat ook, kost ook vaak wat. Hè? Je bent als slachtoffer geweest van iets. En nu moet je ook nog de shit opruimen die daardoor veroorzaakt wordt. Dat is best intens. Geef jezelf een cadeau voor dat harde werk. En ik vergeet soms ook. Maar en dat komt denk ik ook omdat ik gewend ben om zoveel te dragen en te verdragen, dat ik soms mezelf cadeautjes geven kan aan anderen prima, maar aan mezelf soms moeilijk vind of daar niet aan denk. En door het werk dat ik nu doe, merk ik hoe belangrijk het is om dat wel te doen. Het is zo essentieel om extra liefdevol voor jezelf te zijn, extra zorgzaam voor jezelf te zijn, want ook dat is heling. En een vorm kan dan dus zijn om iets nieuws te verankeren. Omdat je met dat nieuwe gevoel dan weer de wereld ingaat en je jouw toekomst creëert.
Ja, als je het zo zegt, dan nu ben ik om. Nu ga ik het ook doen. Een mooie oefening dus. Jezelf even stilzetten door gewoon rustig ervoor te gaan zitten. Een andere oefening wil jij graag met ons doen. Net zoals je dat een paar weken geleden deed met een meditatie. Nu een bodyscan.
Ja.
Moeten we voorbereidingen treffen?
Klein beetje wel. Als je onderweg bent, zou ik zeggen, doe deze bodyscan lekker als je weer thuis bent. Of zoek een bankje op of een plek waar je even rustig kan zitten en je ogen kan sluiten. Want het is wel fijn om gewoon even een kleine veilige bubbel te creëren. Hij duurt niet lang. En ik doe hem nu een beetje algemeen. Dus je kunt hem thuis misschien ook net wat specifieker maken op wat voor jou belangrijk is. Maar ik kan natuurlijk nu niet in jouw lijf naar jouw lijf kijken. Dus ik ga een algemene bodyscan doen waarbij ik gewoon een aantal dingen aanstip. En varieer dus vooral lekker. Maar dit is een voorbeeld waarbij we onze voeten maar weer eens plat op de grond gaan zetten, Andries.
Daar gaan we.
Doe je ogen lekker dicht als dat kan. En we starten eerst met een paar ademhalingen. In via je neus en uit via je mond. Dan mag je een veilige ruimte visualiseren. Een meter of drie in doorsnee. Vanuit je hartcentrum. Anderhalve meter voor je. Anderhalve meter achter je. Anderhalve meter boven je. En anderhalve meter onder je. Dit is een doorzichtige bol. En in die doorzichtige bol, jouw veilige ruimte, is alleen plek voor jou, je ware zelf en het licht van de bron van onvoorwaardelijke liefde en leven. Alle andere energie Verlaat lekker jouw lichaam en jouw veilige ruimte. Ook alle energie van de mensen van wie je houdt. Iedereen heeft gewoon zijn eigen veilige ruimte, dus geen zorgen. Iedereen heeft zijn eigen veilige plek. Dit is de jouwe. Je gedachten komen tot rust. Dankjewel, gedachten. Dankjewel, hersenen, dat ik gedachten kan produceren. Maar nu mogen ze even chillen. En je lijf komt tot rust. Je zit ontspannen. Je hoofd, je nek, je schouders, je borst, je rug. Je armen, je handen. Je onderbuik, bekkenbodem. Billen, bovenbenen, knieën, onderbenen en voeten, alles ontspant. En dan kan je je nu een paar vragen stellen. Dit zijn vragen over sensaties. En sensaties zijn dingen die je voelt, waarneemt, ervaart. Bijvoorbeeld de sensatie van spanning. Voel je ergens in je lijf spanning? Misschien achter in je hoofd, je nek, je schouders, je kaken, je onderrug, je buik. Waar voel je spanning? En zou je eens kunnen concentreren op die plek en misschien kun je je hand eens even op die plek leggen. Die plek eens zachtjes masseren. Gewoon even je hand erop. En dan met je aandacht ga je naar die plek. En dan kun je zeggen, ik voel je. Ik neem je waar. Ik snap dat je gespannen bent. En dat is oké. Ik zal proberen naar je te luisteren. En als ik iets met deze spanning kan doen, dan wil ik het proberen te doen. Misschien heb ik daar wat hulp bij nodig, dan zoek ik die hulp. Ik voel nu dat je er bent en ik voel dat je me wat wilt zeggen. Misschien kun je al wel voelen wat het je wil zeggen. En dan kun je met die plek als het ware in gesprek gaan. Oké, schouders. Misschien wil je wel zeggen dat ik te veel stress heb. Na deze bodyscan ga ik eens even een plannetje maken wat ik daarmee kan doen. Oké, spanning in mijn hoofd. Ik voel dat ik eigenlijk iets te veel aan het nadenken ben geweest. Misschien komt het daar wel vandaan. Ik ga zo meteen na de bodyscan eens eventjes kijken of het een patroon is of dat het nu zo af en toe is er is. En wat ik daarmee kan doen. En zo scan je eigenlijk alle plekken van spanning af in je lijf. En als je meer tijd nodig hebt, dan zet je gewoon deze podcast even op stil. Hetzelfde geldt voor het ervaren bijvoorbeeld van stijve spieren. Misschien ervaar je ergens wel stijfheid in je lijf. Welke spieren of gewrichten voelen niet soepel? Voelen gespannen? Voelen stram? En wat zouden die elementen je willen zeggen? En kun je ook ontspanning voelen in je lichaam? Is dat dan een overall ontspanning of voel je dat misschien op sommige plekken in je lijf? voelt je buik ontspannen, je onderrug. Hoe zou het zijn als je hele lijf ontspannen aanvoelde? En misschien kun je na de bodyscan wel een plannetje maken om vaker en meer ontspanning te voelen. Voel je ergens rust of ruimte in je lijf? Ga dan daar met je aandacht naartoe. Misschien leg je je hand op die plek. Wat een gek buik dat ik rust ervaar in jou. Ik ben zo dankbaar dat ik deze rust ervaar hier in mijn armen. Misschien ervaar je wel heel veel rust in je hoofd. Ten slotte kijken we in dankbaarheid naar ons lijf. Wat we ook voelen, wat we ook ervaren, of we gezond zijn of niet. Dank je wel lijf dat je er bent, want daardoor kan ik me ontwikkelen. Daardoor kan ik zijn wie ik ben. Daardoor kan ik voortbewegen, liefhebben. Genieten van alles wat de aarde aan goedheid te geven heeft. Daardoor ben ik hier op aarde. Dank je wel dat je er bent en ik wil er ook voor jou zijn. Dus ik wil beetje bij beetje leren voelen wat er in je leeft en daarna gaan leren handelen, stap voor stap. En wanneer het je tijd is, dan kom je weer terug in het nu en open je je ogen.
Dankjewel, Rianne. Bij mij is vooral de ontspanning blijven hangen, merk ik.
Wat lekker.
Ja.
Heel fijn. Ja, lekker.
Dus ik ben het draaiboek even kwijt. Wat gaan we de volgende keer doen?
Ik vind het helemaal leuk. We gaan de volgende keer gaan het hebben over stress en je overlevingsmechanisme.
Ja, daar moet ik nu nog helemaal niet aan denken. De stress. Nee. Waar is de stress?
Volgende week pas, Andries.
Nou, dan eindigen we met een mooie ademteug. Ja. Tot volgende week.